Goed. In het derde en laatste deel over het mentale domein, voor we dus verder gaan naar het volgende domein, namelijk het intuïtieve, deel ik nog graag enkele fenomenen die jij misschien wel herkent of kan ervaren als hoogsensitief persoon, als dit domein echt heel sterk ontwikkeld is bij jou. Het zal ervoor zorgen dat je nog wat extra verklaringen hebt voor hetgeen dat je soms ervaart. Het zal ervoor zorgen dat je je weer een stukje minder abnormaal gaat voelen. En ja... En ik denk dat dat toch altijd iets heel fijn is. Hè? Dat gaat voor geruststelling gaan zorgen en weer wat extra inzicht. En een stukje kennis is ook weer om mee verder te gaan. Je weet ondertussen vanuit de vorige module al dat een hoogsensitief brein anders in elkaar zit dan een niet-hoogsensitief brein. En wetenschappelijk krijg je ook al heel wat inzichten en verklaringen daarover. Maar in dit domein komt het heel concreet aan bod. Namelijk hoe zich dit manifesteert in het dagelijkse leven. En dat maakt het wel fijn. Dat zorgt ervoor dat je echt wel weet hoe dat dan in jouw leven als hoogsensitieve persoon aan bod komt. Nu, ik begin met iets waar echt heel wat onderzoek ondertussen naar gedaan werd. En dat zelfs voor maar liefst 80% van de hoogsensitieve mensen van tel is. Namelijk dat deze groep hoogsensitieve personen, namelijk die 80%, dat dat beelddenkers zouden zijn. De meeste mensen, zonder hoogsensitiviteit dus, zijn dat niet. De meeste mensen zijn taaldenkers. Nu, wat bedoel ik daar juist mee? Wel, taaldenkers verwerken informatie anders dan beelddenkers. Het ene is echt niet beter dan het andere en een taaldenker is bijvoorbeeld niet slimmer dan een beelddenker of andersom. Een taaldenker en een beelddenker pikken gewoon informatie op een andere manier op en vertalen het ook op een hele andere manier en gaan het ook op een andere manier integreren. Heel simpel gezegd, echt heel simpel. Als een kind op school een dicté heeft en het woord boom moet neerschrijven, zal een beelddenker onbewust, en het zijn onbewuste zaken, vanuit dat beeld van die boom het woord gaan opschrijven. Terwijl een taaldenker vanuit die letters zal schrijven. Die weet dat dat een B-O-O-M is. En vanuit de beelddenker gaat die boom zien en weet daarom dat het een B-O-O-M is. Het is dus een soort andere logica of een andere soort taal dat ze hanteren. Een beelddenker zal pas alles bijvoorbeeld helemaal begrijpen en integreren als hij het geheel ziet of kent. Als een beelddenker weet waar het over gaat, waar iemand naartoe werkt, de bigger picture toont eigenlijk, alvorens het stappenplan, of alvorens de uitleg komt, zal hij alles daaraan kunnen koppelen en elke tussenstap dus wel kunnen volgen en opslaan. Is die bigger picture niet aanwezig en wordt alles in de logische tussenstapjes aangereikt in stukjes, dan zal het veel moeilijker zijn om dat op dat moment te kunnen begrijpen. Eenmaal aangekomen bij het resultaat, dan vallen alle puzzelstukjes, of al die stukjes uitleg op zijn plaats. Maar in tussentijd heb je dus vaak als beelddenker het gevoel dat je het niet begrijpt. En dus ook dat je dom bent. Ik merk dat zelf persoonlijk, de mooiste voorbeelden situeren zich in het onderwijs, daar kom ik nog wel op terug. Maar zelf, als ik dat vertaal gewoon naar mijn eigen leven nu, merk ik dat bijvoorbeeld enorm hard bij spelregels. Ik weet van mezelf dat ik best een intelligent persoon ben, maar als ik spelregels moet lezen en begrijpen, zelfs al is dat een spel voor mijn kinderen die nog jong zijn, dan gaat het mis. En zo mis dat ik me eigenlijk echt, ik kan daarnaar staren en kijken, maar ik begrijp dat gewoon niet altijd. Dan voel ik me echt wel dom. Ik begrijp het ook zelfs niet als ik het opnieuw en opnieuw en opnieuw lees. Ik kan dat wel lezen, maar dan weet ik eigenlijk nog niet altijd hoe het werkt. Pas als ik dat spel gespeeld heb, samen met iemand anders, en ik weet hoe het werkt, dan valt dat allemaal op zijn plaats. Pas dan wordt hetgeen dat ik las en herhaaldelijk las, ineens super logisch. Speel ik dat spel een jaar later bijvoorbeeld opnieuw, en moet ik die regels opnieuw lezen, dan is er geen probleem. Dan ga ik het wel begrijpen, omdat ik kan koppelen aan het beeld dat ik heb gehad, omdat ik het spel ooit al heb gespeeld. Ja, dus ik hoop dat dat voorbeeldje iets is wat je als volwassene misschien wel waarin dat beelddenken, taaldenken soms nog wel eens naar voren komt. Waarom? Die spelregels zijn echt volgens de logica van een taaldenker geschreven. Echt stap per stap. En een taaldenker gaat dat dus heel, ja, dat is zijn logica, of haar logica. En gaat dat dus ook, ja, op die manier echt heel goed begrijpen. Terwijl een beelddenker zonder dat beeld het daar veel moeilijker mee heeft. Dat is een veel grotere uitdaging om dat te zien. Als ik bijvoorbeeld dat wel doe, hè, omdat mijn kinderen een spel hebben gekregen en ik doe dat dan, ik waag mij daar dan toch eens aan. En die spelen dat daarna met een man die dat spel ook niet kent en dus ook die spelregels heeft moeten lezen. Dan zeggen mijn kinderen altijd daarna: Mama, we hebben dat speltje ook met papa gespeeld, maar ja, dat is helemaal anders. Dan denk ik: Oh nee, het is weer al gebeurd. Ja, dan heb ik het gewoon echt op een totaal andere manier begrepen of geïnterpreteerd. Ja, en ik ga dat dan ook niet meer afstrijden dat mijn manier de juiste manier is. Nee, als ik mijn man dat dan, of ik kan dat dan samenspelen met de kinderen en mijn man, dan denk ik: Oh ja, natuurlijk. Maar goed, zwart. Als we gaan kijken naar het onderwijs, is dat iets heel anders. Is dat veel minder vrijblijvend, hè? Dit gaat maar over spelregels, maar in het onderwijs is dat toch totaal iets anders. En wat bijvoorbeeld belangrijk is om mee te nemen, ons onderwijssysteem is vooral opgebouwd vanuit dat taaldenken, omdat de meeste mensen nu eenmaal taaldenkers zijn. Dus dat verklaarde op latere leeftijd, toen ik dit ontdekte, dat ik, ja, dat verklaarde waarom ik zoveel problemen heb gehad op school. Want ik begreep het gewoon vaak helemaal niet goed. Terwijl, ja, ik wist dat toen niet, of ik kon dat niet zo van mezelf zeggen, maar ja, uiteindelijk achteraf wel, ik was wel slim genoeg. Maar omdat heel het onderwijssysteem is opgebouwd vanuit het taaldenken, ja, lukte het mij gewoon vaak niet om iets te begrijpen of om mee te zijn met alles in hetzelfde tempo dan mijn andere klasgenoten. De taal die er dus eigenlijk gesproken wordt, ja, dat is natuurlijk gewoon Nederlands, maar de manier waarop de informatie, ja, doorgegeven wordt of hoe dat er onderwezen wordt, is gewoon niet mijn taal. Dus niet de taal van het beelddenken. Ik moest dus altijd alles op, ja, zelf ook nog eens een keer vertaald krijgen naar wat voor mij logisch was. Ja, en die logica, die ik dan uiteindelijk heel logisch vond, dat was dan weer, ja, dat leek dan weer iemand anders totaal niet logisch te vinden of niet te begrijpen. Maar ik begreep hun logica ook niet. Rekenen was dus voor mij een ramp en nog steeds trouwens. Ik heb dat om die reden ook helemaal niet altijd zo goed geautomatiseerd gekregen dan ik had moeten kunnen. De trucjes bijvoorbeeld die ik daarvoor moest hanteren, voor hoofdrekenen of automatiseren, dat voelde niet aan als trucjes. Ik snapte dat gewoon niet. Voor mij was dat geen trucje. Dat bleef gewoon heel moeilijk of dat werd soms daardoor nog lastiger. Hoe goed ik ook mijn best deed, want dat kan ik echt wel echt zeggen. Ik heb altijd heel erg mijn best gedaan, vooral omdat ik het niet begreep en het wel wilde begrijpen. Maar bijvoorbeeld als ik naar meetkunde terugdenk of aan vraagstukken, ja, dat was wel helemaal mijn ding. Want meetkunde, dat kon ik zien. En vraagstukken, dat waren eigenlijk verhalen die ik kon inbeelden en daardoor het ook kon zien en het dus ook kon oplossen. Beelddenkers zijn ook mensen die auditief misschien makkelijker iets kunnen opslaan, hè. Nu, het zijn de mensen die veel meer oppikken, ook door naar inspirerende leerkrachten te luisteren, die met voorbeelden werken. Veel meer dan dat ze iets gaan moeten leren van een platte tekst uit een boek, door dat te lezen. Het kan zijn dat je dan eigenlijk 10 keer opnieuw iets moet lezen zonder, ja, en nog eigenlijk niet weet wat er nu juist in staat. Maar zijn dat teksten met voorbeelden? Zijn dat tekstjes met kaders? Is dat mindmapping? Is dat met kleur? Ja, dan kunnen ze zelfs het beeld of het voorbeeld haarscherp terug voor hun geest halen als er naar gevraagd wordt. Dat is dan heel vaak zo. Hoor heel vaak dat iemand dan een soort van fotografisch geheugen zou hebben, maar dat heeft dus te maken ook, kan ook puur met het beelddenken te maken hebben, omdat dat uw taal is en dat je dat op die manier vasthoudt. Maar ja, vraag een beelddenker bijvoorbeeld geen letterlijke definitie van iets. Ze gaan dat wel van buiten kunnen leren, want ja, je kunt uiteindelijk alles erin drammen, zal ik maar zeggen, maar dat gaat abstract blijven aanvoelen en ze weten misschien niet eens over wat het gaat en vergeten het ook vanaf het moment dat ze het niet meer nodig hebben. Maar vraag hen ja, om het in hun eigen woorden te gaan uitleggen, met een voorbeeld bijvoorbeeld, dan ga je zien dat een beelddenker vaak veel beter weet wat de inhoud behelst, dan dat hij enkele woorden in een bepaalde volgorde van buiten gaat moeten leren. Maar ja, goed, als het zo niet altijd aangereikt wordt, is het soms wel knokken als je op school zit. Nu, het zijn allemaal zaken misschien die je nu ook pas ontdekt en die misschien nu ja, toch wel het een en ander gaan verklaren. Het jammer is vooral ja, dat het dit heel vaak de onzekerheid, jouw faalangst misschien of een laag zelfbeeld extra beïnvloed heeft tijdens je schoolcarrière. Want als je een beelddenker bent, dan ga je heel vaak het gevoel hebben gehad dat jouw logica totaal niet klopte, dat dat niet juist was. En door, ja, door je zelfkritiek, die je als hoogsensitieve persoon sowieso hebt, kom je dan al heel snel uit op het gevoel dat je dom bent. Oké, nu, die klok kunnen we niet meer terugdraaien, maar weet dan vanaf nu tenminste dat je dus niet dom bent of niet dom was. Dat je gewoon als beelddenker je hele leven lang eigenlijk al zaken hebt moeten aanleren in een andere taal. Waardoor dat je soms pas later iets begreep dan je medestudenten. Niet omdat je dommer was, maar wel omdat je mentaal alles eerst vertaald moest krijgen naar je eigen mentale moedertaal. Naar je breintaal eigenlijk. Hè. Nu, er valt heel veel meer over te vertellen over dit onderwerp. Veel gedetailleerder en ook over dat auditief... ja, beelddenken, auditief denken. Allee, er is nog veel meer over. Je kunt daar eigenlijk heel ver in doorgaan. Nu wil je daar veel meer van weten. Misschien niet meer in functie van je eigen, maar in functie van je kind. Check dan zeker de website van Sandra Kleipas. Hè. Ook haar boek, The Survival Guide voor de Beelddenkers, was hier thuis echt... dat was een eye-opener. Hè. Want ja, dankzij dat boek en Sandra kwamen... is er heel veel logisch geworden, is er heel veel verklaard. En het is een boek, of Sandra ook, is eigenlijk in mijn leven binnengekomen, omdat mijn zoon dus een echte beelddenker is. En we voelden dat, dat klopte niet, want wij wisten dat hij echt wel slim genoeg was om alles te kunnen begrijpen, want het is een super pinter gastje. Maar lezen en rekenen, ja, dat ging eigenlijk heel traag. En telkens opnieuw herhaalde hij ook, mama, maar ik zie het niet. Hij schreef bijvoorbeeld ook in spiegelschrift. En die kon niet zien dat hij dat deed. Want ja, het getal 3 bijvoorbeeld, blijft voor een beelddenker een 3. Of dat je dat nu, ja, hoe dat je dat ook draait of keert, dat is gewoon ja, dimensioneel. Ja, dat is ook een beelddenker, hoe dat hij naar dingen kan kijken. Nu, sinds dat wij weten dat hij een beelddenker is en hem hierin ook ondersteunen via ja, logopedie bijvoorbeeld, hè, bij iemand die... ook bij Sandra in de leer is geweest, is er geen probleem meer. Hè? En is er eigenlijk geen verschil meer in het tempo van iets te begrijpen met andere klasgenootjes. Nu, merk je dat jouw kind daarin struggelt, of ja, en je bent ingeschreven in een diamantentraject, gaat dat nog wel sowieso verder aan bod komen. Wil je daar zelf iets mee doen, ga dan zeker eens kijken op de website van Sandra Kleipas. Het volgende stuk sluit hier eigenlijk enorm bij aan. Namelijk, jouw manier van denken zal zeker niet altijd zo regulier zijn als de manier van denken van anderen. De snellere doorbloeding van je rechter hersenhelft heeft een enorm groot effect op je creatief denken. Jouw probleemoplossend vermogen kan hierdoor dus op de meest creatieve, ja, en zelfs ook geniale manier aanwezig zijn. Alleen zal je omgeving dat niet altijd zo zien of zal het niet altijd eens zijn met jouw idee of niet altijd klaar zijn voor jouw idee. Want ze zien het nog niet helemaal zoals jij het vaak al wel ziet. Dus ja, gaan ze jouw ideeën misschien wat te vergezocht vinden of te ingewikkeld? En dat is wel jammer, want het is eigenlijk jouw talent of jouw vermogen om out of the box te denken. Waar anderen geen oplossingen meer kunnen zien... of willen zien, of kunnen bedenken, kan een hoogsensitief brein ervoor zorgen dat er toch nog mogelijkheden zijn om oplossingen te gaan creëren. En dat is het ook echt, hè? Creëren. De rest botst tegen grenzen van realiteit aan, en terwijl jij dan over die muur durft te kijken. Vaak ook wel echt geprikkeld van, allee, dat kan nu toch niet, dat dat niet kan, we gaan er toch iets van vinden. Ja, kijk, dat heeft ook te maken omdat jij met een ander soort gereedschap blijft verder timmeren totdat je wel iets hebt bedacht. Ik noem het al wel eens, als ik het zo ervaar, bekijk ik het niet meer als raar denken, maar benoem ik het al wel eens, op zo'n moment, als ik over die muur durf te kijken en verder ga, dat is wel eens mijn zone of genius. Hè. Het is echt creëren wat niemand anders eerder creëerde. Het is iets gaan voorzien waar niemand anders eerder bij stilstond. Of het is al rekening houden met wat er gaat komen, terwijl jouw omgeving daar misschien nog niet eens aan heeft gedacht. En ja, het is eigenlijk uitvinden en geprikkeld worden op een hele leuke manier. Alleen het jammer is dat je je daar heel eenzaam in kan voelen, in deze zone of genius, omdat de rest niet mee is of niet mee wilt. En je krijgt daar dan ook nog eens vaak commentaar op, hè, dat wat te ver gezocht is of zo. En dan moet jij ook nog eens uiteindelijk meestal nog eens braaf de andere ideeën gaan volgen en uitvoeren, waarvan jij op voorhand al weet dat dat verloren moeite en tijd is. Hè. Om dan maanden later vaak uit te komen bij het stukje, ja, dat je dan niet luidop mocht zeggen, maar wel mocht denken van, ja, I told you so. I told you so. Pas op, hè, je mocht dat zeker wel eens luidop zeggen, maar ik heb dat zeker ook al wel eens gezegd, pure frustratie. Dan denk ik, allee, we hadden al zoveel sneller op dat punt kunnen zitten. En dan ineens kan het ineens wel. Hè. Nu, ik had dat vooral voor wanneer ik dingen mocht creëren in een groep, zoals projecten uitwerken met andere collega's of andere stafleden, die altijd maar vertelden aan mij dat als ik iets bedacht, dat dat veel te ver gezocht was. Totdat ik uiteindelijk zo beu was, dat ik naar mijn grote baas ben gegaan en heb gezegd van, kijk, ik wil 3 volledig eigen projecten leiden. Zonder inmenging, zonder commentaar, zonder op de rem te worden gezet. En gewoon met het vertrouwen. En gelukkig mocht ik dat. Hè, mijn baas had echt wel heel wat vertrouwen in mij. En dat zijn ook hele gekke projecten geworden, moet ik eerlijk toegeven. Maar ze bruisten en ze waren enorm succesvol. Zelfs de meest succesvolle projecten die er in lange tijd waren geweest. En ze haalden zelfs alle 3 onverwachts ook nog eens de pers. Nu, alle 3 die keren zag ik echt... heb ik de schepen zien met al mijn pluimen zien gaan lopen. Maar op zich was dat niet erg, want die pluimen zorgden er dan weer voor dat naast de teamprojecten, dat ik mijn solo-projectjes mocht blijven uitvoeren. En dat was zowel een deel van mijn persoonlijk geluk op mijn job. Nu goed, een out-of-the-box-denker past niet altijd helemaal in de kraam van de ambtenarij of een andere setting. En op die manier ben ik uiteindelijk helemaal zelfstandig geworden. En eerlijk gezegd, nu denk ik vaak alleen nog maar out of the box. En ja, niemand die mij eigenlijk nog commentaar heeft. Alleen mijn kritische ik natuurlijk. Hè. Maar die pak ik dan weer aan door die oefeningen te doen die ik met jullie deelde over dat piekeren bijvoorbeeld. Dus als je nog eens een geweldig idee hebt, stick to it. Echt waar. Denk terug aan deze les. Denk eraan dat jij echt dat vermogen kunt hebben om out of the box te denken en dat jij, ja, dat een kwaliteit is. Je bent een ziener, een denker, een uitvinder. Kijk, waar anderen stoppen, kan jij door jouw hoogsensitief brein verder. Laat niemand je wijs maken, maar echt niemand dat je idee te ver gezocht is. Laat ze maar denken en ga ervoor. Kijk, te ver gezocht. Zij zijn er gewoon op dat moment nog niet mee bezig of nog niet zo ver of zijn er nog niet klaar voor. Maar goed, make it happen, make magic happen. Hè? Het is een deeltje van jouw magie, van jouw kracht, van jouw mogelijkheden en dus ook een deel van jouw geluk. Laat niemand dat van u afpakken, alstublieft. En als iemand dus commentaar heeft en zegt van dat het allemaal te ver gezocht is of te overdreven of weet ik veel wat, zeg dan gewoon van oké, jij en ik, ja, we bekijken het duidelijk op onze eigen manier. Blijf jij gerust bij het jouwe en ik blijf bij het mijne. En dat is oké, want op zich kan je echt wel naar bepaalde zaken anders kijken. Goed. Trouwens, nog even voor het andere. Ik was mij juist aan het afvragen waarom ik er nu nog een slide tussen gezet. Omdat voor mij hangt dat heel erg samen ook, dat out-of-the-box denken en beelddenken. Trouwens, de belangrijkste uitvinders van onze, ja, niet van onze generatie, maar de generatie daarvoor, hè, dus ja, heel belangrijke uitvinders zijn achteraf, worden ook echt beelddenkers genoemd. Dus dat is echt verder durven gaan dan standaard denken. Of niet stoppen wanneer dat wanneer iemand zegt dat het niet meer kan. Nu, het volgende fenomeen van het mentale domein is dat je honderden vragen kunt hebben. Je hebt een soort van honger naar kennis. Niet alleen dat cognitieve, maar ook het begrijpen van iets dat je niet altijd kan meten of weten. Het is eigenlijk een beetje de nood naar iets te willen gaan onderzoeken om het zo te kunnen begrijpen en er zo dus ook meer controle over te kunnen krijgen. Ja, het is ook het wild worden bijvoorbeeld van, ja, van het antwoord daarom op waarom vragen. Het is het filosoferen, het willen onderzoeken, het willen dingen in vraag stellen, het durven stellen zoals durven stellen. Zonder dat je daar precies altijd een antwoord op moet hebben, maar gewoon die vragen. En dat is iets dat je, ja, dat vind je gewoon leuk, dat vind je interessant. Die nood komt ook voort vanuit onze eigen manier van prikkelverwerking, die diepgaander is. Meerdere opties en lagen komen aan bod in het be willen begrijpen van iets. Hè? En bij elk antwoord wordt heel vaak een nieuwe vraag. Hè? Het is deels vanuit interesse en deels soms ook vanuit achterdocht of het, ja, het niet zomaar voor waar willen aannemen. Het is dus ook heel vaak de commentaar krijgen van, ja, doe dat nu maar gewoon, je moet dat toch niet in vraag stellen. Ja, het is dus ook te horen krijgen dat je moeilijke vragen stelt. En het is dus ook te horen krijgen dat je iets niet moet afvragen, dat het nu eenmaal zo is. Nu, die opmerkingen, dat is ontzettend vervelend en frustrerend. Het zou veel fijner zijn als iemand tegen ons zou kunnen zeggen op zo'n moment, op een moment dat we een interessante vraag stelden, in plaats van een moeilijke, ja, dat hij dat zo ook gaan benoemen. Als het zijn van, oh, dat is een interessante vraag, in plaats van, oh, zeg, dat is weer een moeilijke vraag. Of, ja, dat ze ons niet altijd het gevoel zouden geven dat we moeilijk doen, gewoon om een moeilijke vraag te stellen. Kijk, het zegt heel vaak meer over de anderen dan over jou. Dat is misschien een en ander op te schrijven, hè? We confronteren namelijk die anderen misschien ook met iets waar dat hij of zij het antwoord ook niet op kent. Ja, en om hiermee om te leren gaan, is dat laatste echt belangrijk, hè? Jij bent niet moeilijk. Jouw vraag is niet stom. De andere vindt het gewoon, ja, niet zo fijn dat je dat vraagt of dat in vraag stelt of wordt daar heel oncomfortabel van, hè. Dus de volgende keer zeg je gewoon tegen jezelf: hey, het heeft helemaal niks met mij of met mijn vraag te maken. Dit zegt gewoon meer over die anderen. En ja, omring je gewoon met mensen die ook veel vragen stellen, die mee willen denken, die het leuk vinden om zaken in vraag te stellen, hè, en van daaruit mee oplossingen proberen te bedenken. En heel soms, hè, laat ik dat klein franke bieke ook wel eens terug antwoorden met, ja, daarom is geen antwoord. Nu goed, geen probleem, ik zoek het zelf wel verder uit. Toch bedankt. Want echt waar, hè, we denken dat alleen ouders dat tegen hun kinderen zeggen, maar ik hoor dat soms toch nog, als ik iets in vraag durf te stellen. Daarom. Nu, nog een fenomeen is, je hoeft trouwens niet altijd te herkennen in alle fenomenen. Hè? Ik presenteer ze, zoek zelf maar uit wat voor jou heel herkenbaar is. Nu, nog een fenomeen is dat je vanuit het niets over iets kan beginnen te praten. Iets, ja. Echt vanuit het niets. Althans, zo lijkt het voor uw omgeving. Nu, die vanuit het niets is echt niet niets. Kunnen we nog volgen? Je bent constant aan het denken. Je bent constant prikkels aan het verwerken. Constant aan het associëren op wat je binnenkrijgt. En meestal gebeurt dit in stilte. omdat het ook zo snel gaat. En in stilte gelukkig ook maar. Want jij en je omgeving zouden echt gek worden anders, als dat luidop zou zijn. Maar dat zorgt er dus wel voor dat je zogezegd vanuit het niets een vraag stelt over iets begint te praten, waar de ander dan van denkt, ja, van waar komt dat nu in één keer? Nu, op zich is dat geen probleem. Maar vaak gaat er geen intro aan vooraf, waardoor de ander ons gewoon even niet kan volgen, wat dan meteen weer op ons systeem gaat werken. Hè? Want daardoor krijg jij instant het gevoel dat je niet begrepen wordt, of dat hem niet aan het luisteren is. Nu, dit stukje dat ik je nu ga vertellen, komt echt nog uitgebreid aan bod in de module ook voor uw omgeving. Hè? Dus de do's en de don'ts en het verklaren naar uw partner of uw omgeving. Ja, dit fenomeen, dat van een hak op een tak. Want daar zitten wel trucjes in die kunnen toepassen, waardoor dat jij je wel veel beter begrepen gaat kunnen voelen. Echt als goud waard. Maar dat komt dus in die bonusmodule nog terug. Weet gewoon dat het vanuit het niets, over iets beginnen, dat dat voor de andere is, maar voor u wel duidelijk. Want die intro die de andere mist, die heb jij in gedachten wel doorlopen. Het lijkt wel alsof dat uit de lucht komt gevallen, maar jij weet wel waarover je het hebt, want je bent er al wel even over aan het nadenken. Dus dat je partner bijvoorbeeld uit die lucht komt vallen en ineens zegt, omdat jij ineens zegt, ja, het wordt blauw, ja, dan is het niet zo gek dat je partner zegt, Want 3 dagen geleden vroegen jullie je misschien samen af welke kleur dat je de badkamer wilde schilderen, maar je had daar misschien toen geen antwoord op en ondertussen heb je die badkamer al in verschillende kleuren gevisualiseerd en nu ineens zie je dat blauw moet worden. Als je partner dan een vragende blik toont omdat jij gewoon zegt, ja, blauw, ja, dan is dat eigenlijk heel normaal, want jullie waren op dat moment dat gesprek niet meer aan het voeren. Je gaat dat niet zo aanvoelen op dat moment. Oké, weet gewoon dat jij constant aanstaat. Dat je altijd denkt en dat jij in verschillende lagen denkt. En verschillende sprongen maakt tussen die lagen en dat je dat in een razendsnel tempo doet. En dat verklaart dus misschien ook wel waarom dat jij jezelf wel kan volgen, maar je omgeving je niet. Want die doorloopt namelijk niet dezelfde verwerking. Nee, die zitten ook niet in uw hoofd. Gelukkig maar. Hè? En dit verklaart misschien dus ook wel waarom dat je de discussie kan hebben met iemand, dat jij beweert iets gezegd te hebben en dat je partner bijvoorbeeld beweert van niet. Kijk, wij denken heel veel. Enorm veel. Het is een understatement. Maar niet alles wat wij denken, ook niet tijdens een gesprek, spreken we uit. Maar omdat ons denken zo levendig aanwezig is en zo'n verwerking doormaakt, gaat het vaak wel aanvoelen alsof we het gezegd hebben. Dit stukje wat ik juist vertel is dus heel even echt in het voordeel van uw omgeving of in het voordeel van uw partner. Hè? Dat zullen ze misschien wel ergens aanvoelen. Nu ja, dat mag ook al eens. Hè? Besef gewoon dat je in zo'n discussie het zeker wel gedacht gaat hebben, maar misschien het niet luidop hebt uitgesproken. Misschien, hè? Met andere woorden, in zo'n discussie, laat het in het midden, hoe overtuigd dat je ook bent. En ga door vanuit het hier en nu. Ja, op zo'n moment wordt het dan wel besproken, want ah ja, daar draait dan de hele discussie op. Wel, schrijf het als je, hè, als je zoiets zegt van ja, als je een afspraak maakt, schrijf het dan op en hang het op de ijskast. Zo is het heel duidelijk dat het wel degelijk besproken is en dat er een afspraak gepland is waar dat je in overeengekomen bent. Nou, dat gaat al heel ver. Nu, ik hanteer heel vaak als wij die discussie hebben, en wij hebben die echt heel vaak, dat we zeggen van, ik heb dat toch gezegd? En dan mijn man zegt, maar dat heb ik helemaal niet gezegd. Ja, zou kunnen. Zou kunnen. Dat hij het niet heeft gehoord of dat hij het niet heeft onthouden. Maar het zou dus even goed kunnen dat ik dat wel gedacht heb, heel actief gedacht heb. Maar dat dat effectief niet verbaal er is uitgekomen. Omdat ik misschien al 3 verhalen verder zat in mijn hoofd en daarover ben begonnen. Dus als wij die discussie hebben, dan zeg ik gewoon van oké, in mijn beleving heb ik dat gezegd. Maar misschien heb ik het wel gewoon gedacht en heb ik het niet luidop gezegd. Zo hou ik het wel in het midden. Misschien wel even om mee te nemen. Nu, naast het over niets kunnen beginnen, over iets. Ga je het ook wel eens voor hebben dat je, ja, voor de anderen dan, dat het niet altijd even logisch is wat je aan het vertellen bent. Dat die jou niet helemaal kan volgen. En dat komt dus omdat je sneller denkt dan dat je het verbaal uitgesproken krijgt. Dus het kan zijn dat je in gedachten al klaar bent met iets dat je aan het vertellen bent en dus al aan het volgende begint, maar dat het verbaal niet helemaal mee op hetzelfde tempo zit. Dus dat je eigenlijk zonder het te beseffen halverwege een zin stopt en springt naar het volgende onderwerp, zonder dat je dat doorhebt. Want in jouw hoofd was het al wel klaar, maar de andere hoort, of hoorde dus maar de helft, of tot het punt dat jij gestopt bent met erover te vertellen, en is dus niet helemaal mee met alles. Je kan hier niet echt iets aan doen, want dat heeft dus met jouw hersenen te maken en jouw de snelheid hè, van verwerking ook, en de hoeveelheid van verwerking. Nu, het weten dat je dit misschien wel doet, is wel belangrijk. Hè. Het verklaart misschien waarom dat je dus soms discussies hebt, of dat je al dan niet iets gezegd hebt, of dat jij misschien beweert dat de ander iets beloofde, terwijl dat alleen maar in gedachten zo was, dat je dat had afgesproken. Of het verklaart misschien ook wel waarom dat je soms het gevoel hebt dat de ander jou niet begrijpt of niet goed naar jou luistert. En dat dat dus niet enkel is omdat hij of zij niet luistert, maar ook omdat je misschien echt stukjes van jouw verhaal niet luidop vertelde. Nu, dat komt in die module van die bonusmodule ook echt heel uitgebreid aan bod. Want daar geef ik uw omgeving echt tools in mee om, ja, om elkaar dan wel veel beter te kunnen begrijpen. Goed, een ander fenomeen, vind ik wel een leuk fenomeen, is dat, ja, dat zich op deze domein situeert, dat is een hele eigen vorm van humor hebben en ook smaken. Ja, opnieuw, je hoeft niet alles te herkennen binnen dit domein, maar heel vaak hebben hoogsensitieve mensen een heel aparte en eigen stijl van humor. Het is eerder, ja, een aparte en ook intelligente vorm van humor, hè. Ja, niet dat we eens niet kunnen lachen met iets onnozel of iets belachelijk, maar wij linken humor sneller dan anderen met een vorm van intelligentie. We kunnen humor ook heel aantrekkelijk vinden aan iemand, hè. En daarin kunnen we verschillen van stijl, hè. Ja, ik hou bijvoorbeeld enorm van cynische en subtiele humor. En ik kan ook enorm genieten van humor die menselijke eigenschappen uitvergroot. En kritisch op een humoristische manier, zo met een knipoog. Ik kan er enorm van genieten. Maar ook genialiteit van humor in cartoons of in teksten of zelfs in poëzie of in ja, stand-up comedian, monologen die zo niet platvloers zijn, maar zo, ja, waar zo verschillende boodschappen in zitten. Oh, daar kan ik echt van snoepen. Het helpt mij heel vaak, humor, om mentale kronkels gerelativeerd te krijgen. Hè. De mentale kracht van humor is niet te onderschatten. Dus ja, ik volg ook echt bewust enkele mensen op Instagram waarvan ik weet dat ze mij echt elke keer opnieuw doen lachen. Dat is superleuk als tussendoortje. En ik sla dat ook echt op, die posts, zo apart in een mopje. In een mopje. In een mapje. In een mapje op Instagram. En als ik me echt even slecht voel, dan kan ik door dat opnieuw te lezen echt zo hard lachen dat de focus op mijn eigen miserie ja, even naar de achtergrond verdwijnt. Ja, ik denk niet dat het altijd intelligent moet zijn, want humor kan mentaal ook rust geven. Hè? Lachen doet gewoon je stresshormoon zakken. Dat is gewoon ook iets ja. Ja, dat is gewoon ook een systeem. Allee, dat werkt ook gewoon echt op je stresshormonen. Gaat dat doen zakken? Dus het is wel degelijk iets om mee te nemen in je achterhoofd om ook rust te kunnen vinden. Ja, of om te zakken wanneer alles te hoog begint te zitten. Letterlijk, meer stress dan. En weet je wat dan bijvoorbeeld ook kan werken? Even goed, hè? Dat zijn op YouTube de funny cats en de funny dogs. Dat is echt geen intelligente humor. Maar, oh ja, maar of zo van die mensen die op een domme manier vallen. Waarschijnlijk vind ik dat ook heel grappig, omdat dat ontzettend herkenbaar is voor mij. Maar dat is ook gewoon, ja, humor. Nu, nog even deze, want die gaat, dit is heel belangrijk. Dus misschien is humor wel iets dat je heel belangrijk vindt, of dat je inderdaad ook wel herkent als iets dat werkt bij jou. Maar nog even deze. Als het gaat over plagerijen, geef je grenzen aan. De andere vindt het misschien grappig om je op de kast te jagen en dat lukt, hè. Echt waar, ik denk dat je een hoogsensitieve heel snel de kast op kunt jagen. Of die gaat het heel grappig vinden om je te kietelen omdat je daar onwijs hard op gaat reageren. Ja, nu spreek je even heel persoonlijk. Ik kan niet tegen kietelen, dus ik ga daar gigantisch op reageren. En als dat iemand is die dat leuk vindt, ja, dan is kietelen wel heel aantrekkelijk om te doen, hè. Of misschien vindt een ander het leuk om je iets wijs te maken. Of ja, dan weet ik veel. Maar beslis jij zelf of je dat dan grappig vindt of dat je dat wilt of niet. Daar kan je dus over verschillen in mening met de anderen. En dan moet je dat ook aangeven. Hier is kietelen bijvoorbeeld ten strengste verboden. Flauwe mopjes zijn toegelaten. Tot daar ga ik net nog mee. Hè. Maar ja, die worden dan wel enkel met rollende ogen of met een zucht beantwoord. Hè. Mij ongerust maken als grapje, dat is echt not done. Net als mij doen schrikken. Als ze dat doen, is het echt een tijdje beeld zonder klank. In het beste geval. In het slechtste geval geef ik gewoon een vuistslag, puur van de heftige schrikreactie. Echt, want dat is ineens mijn oerelement dat naar boven komt. En dan mag iedereen zijn, ik weet niet, ja, dan kan dat al wel eens gebeuren. Nu, humor dat ik dus niet kan appreciëren, dat is u dus gaan begeven op glad ijs en op eigen risico enkel. Oké, maar eens even voor alle duidelijkheid, om voor eens en altijd duidelijkheid te creëren. Jij staat constant aan. Jij zal altijd wel aan iets denken. Ook al is dat niet bewust, maar misschien heb je een niet hoogsensitieve partner die bijvoorbeeld wel aan iets kan denken. En dat is oké, hè? Dat is dus prima mogelijk. Als je partner zegt dat hij dus aan niets aan het denken is, dan hoef je dat dus niet meteen in twijfel te gaan trekken, want dan is dat misschien gewoon anders dan bij jou. Als jouw partner vraagt aan wat je zit te denken en jij zegt aan niets, dan is dat waarschijnlijk omdat je het nog niet wilt zeggen. Of dat je nog niet weet wat je wilt zeggen. Andersom hoeft dat dus niet zo te zijn. Op de vraag, is er iets? Kan dus prima het antwoord volgen, nee, er is niets. En dat kan dus de waarheid zijn. Je kunt dat wel even checken bij je partner bijvoorbeeld op voorhand van kijk, als ik vraag, is er iets en jij zegt niets, dan ben je daar toch heel eerlijk in. En op die manier kan je daar ook op gaan vertrouwen. Kijk, wat ik wil bedoelen met alles is dit. Ik nam je mee in heel wat stukken over het mentale domein. En veel van wat ik vertelde gaat heel herkenbaar geweest zijn. Maar het is heel belangrijk om te beseffen dat wat voor jou een verklaring is, voor jouw omgeving dus heel anders kan werken. Dit domein gaat aanvoelen voor jou als evident, als normaal, als jouw natuur, als jouw manier. Maar jouw omgeving denkt dus misschien echt wel op een andere manier. Of vindt het allemaal een beetje gek of anders. Jouw norm is dus de andere zijn norm niet. Jouw standaard is de andere zijn standaard niet. Neem dat zeker mee, want dat is belangrijk. En dat ligt niet aan jou en dat is niet beter of slechter. Het is gewoon echt een andere norm, een andere standaard. Om dit domein helemaal af te sluiten, wil ik met iets heel praktisch eindigen. Om je mentaal in balans te kunnen houden. En dat is eten. Onderzoeken tonen namelijk aan dat we mentaal zoveel energie verbruiken door onze intense en snellere prikkelverwerking. Dat we dat zouden kunnen vergelijken met het energieverbruik van het lopen van, pas op, van een marathon. En afhankelijk van hoe prikkelvol onze dag is, kan dat dus variëren van 1 tot 3 marathons per dag. En dat kan tellen. Allee, ik loop er zelfs geen ene uit, maar dus misschien op sommige dagen fysiek wel 3. Dus zelfzorg op dit mentale domein is echt heel basic, namelijk op tijd iets eten en veel water drinken. Want vaak loop jij dus een marathon zonder te eten en te drinken. Wat dan weer effect heeft op hun bloedsuikerspiegel. Zo krijg je weer suikerdips. En net wanneer de suikerspiegel te laag is, ga je nog sneller overprikkeld geraken. Hè? Oh, dus dat is zo'n vicieuze cirkel. Blijf daar, of probeer daar uit te blijven, gewoon door op tijd en stond iets te eten en water te drinken. Het is echt veel makkelijker, maar echt zoveel gemakkelijker, om op tijd iets te eten en dit dus te voorkomen, dan op sommige dagen prikkelvrije momenten te moeten gaan inlassen om toch mentaal terug op te kunnen laden. Met andere woorden, hou altijd iets proteïnerijk in de buurt. Een hardgekookt eitje, wat kippenwit, wat noten, een stukje kaas, een proteïnereep. In mijn chaco zit meestal ook gedroogd fruit of rozijntjes, zoiets. Nu goed, hoe merk je dat? Dat je eten nodig hebt? Ja, doordat je je moeilijker kunt concentreren. Of doordat je net helemaal geen honger hebt. Hè? Als mensen jou dan eten aanbieden, zeggen ze van, oh nee, ik wil nu echt niet eten. Of doordat je handen beginnen te trillen. Of doordat je misselijk of draaierig wordt of hoofdpijn krijgt. Of doordat je heel geagiteerd op alles begint te reageren. Trouwens, het laatste onderzoek dat ik erover heb gelezen is dat het na je 30ste, toen viel ik wel even van mijn stoel, want ik ben die al even gepasseerd, dat het zelfs nog belangrijker wordt om dit in de gaten te houden. Ga ook eens op zoek naar welke voedingsstoffen jouw lichaam bijvoorbeeld moeilijk kan verdragen of verteren, of net nodig heeft. Hè? En volg die adviezen ook op, want het gaat een enorm effect hebben op je fysieke welzijn als hoogsensitief persoon. Dus ook op het mentale domein gaat dat van tel zijn. En ja, het gaat ook effect hebben op hun energie. Logisch denken, omdenken, dat vertalen van die gedachten waar we het over hebben gehad, dat gaat veel beter als je de juiste voeding hebt gegeten. Eventueel ondersteund met de juiste supplementen. Nu, meer hierover komt nog aan bod in de extra les die we met de orthomoleculaire specialist gaan opnemen. En basis van dit verhaal is wel, dat kan ik u nu al zeggen, zonder die een expert naast mij, eet op tijd iets eiwitrijk. En maak gewoon vooral een van uw eetgewoontes goede gewoontes. En ja, zie dat gewoon dat je dat niet overslaat. Heel vaak gaan wij blijven doorwerken en altijd maar over de andere zorgen. Onze kinderen bijvoorbeeld, die krijgen wel dat appeltje om 4 uur, maar wij slaan dat over, want ja, we zijn wel bezig met dat appeltje terug op te ruimen en dit te doen en dat te doen. Maar zie gewoon dat jij dat ook doet, hè? Want eigenlijk, het is echt de basis van je mentale en fysieke welzijn. Hoe vaak en hoeveel dat je moet eten, is afhankelijk van wie jij bent en wat jouw lichaam nodig heeft. Hè? Dus ga daar zeker wat in op onderzoek. En ben je niet zeker of je, of dat je dat zelf goed kan aanvoelen, laat je hierin dan zeker adviseren. Oh mannetjes, ik ben even naar de tijd aan het kijken. Het is ongelooflijk. Ik ben er zelf aan verrast hoeveel ik over dit domein heb kunnen vertellen en kunnen delen. Ik hoop echt dat je zelf een heel stuk beter weer hebt leren kennen. Ik ben heel benieuwd wat jullie van deze les vonden. Hierna komt het intuïtieve domein ook nog. Voilà. Ik ben blij dat we hier door zijn. En ik ben er zelf heel tevreden van. Ik vind het zelf, had ik dit geweten zoveel jaren geleden, dat zou een gigantisch verschil hebben gemaakt toen. Maar ik ben het veel later te weten gekomen. Maar het maakt nog wel elke dag een verschil voor mij dat ik dit weet. Dus heel veel succes ermee en geef jezelf tijd en om er hier ook in te groeien. Hè. Laat dat allemaal maar eens goed zakken. Neem eruit waar je nu van denkt, ja, dat was het voor mij. Of dat vind ik wel belangrijk om daar nu eens even op te focussen. En groei hier maar in. Het leuke aan deze stukjes is, je kan dat zo vaak als je zelf wilt gaan herhalen of gaan herbeluisteren. Heel veel succes ermee in ieder geval.